En dan lezen we de schriftlezing die in de verkondiging centraal zal staan uit het Marcus-evangelie, Marcus 10, de versen 17 tot en met 31 en dan ook nog de versen 46 tot en met 52.
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op een goed betrouwen in het koninkrijk Gods ingaan? Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide: Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en velen die de laatsten zijn, de eerste. Dan lezen we verder bij vers 46. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en zeggende: Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is toch een opluchting, denk ik, als we hier in het evangelie die jonge man zijn vraag horen stellen. He. Eindelijk iemand die gewoon vraagt wat wij ook graag willen weten. Iemand die naar Jezus toestapt en zegt: Nou meester, kunt u het nou kort, concreet, praktisch zeggen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het leven te beërven? En er zijn ook mensen die andere vragen stellen in het evangelie aan de Heer Jezus. Mensen die aan Jezus vragen: Moeten we belasting betalen aan de keizer? Ja of nee? Er zijn mensen die aan Jezus een ingewikkelde kwestie voorleggen over een vrouw die trouwt met een man en dan wordt ze weduwe en dan trouwt ze met de broer van die man, maar dan wordt ze opnieuw weduwe en dan trouwt ze weer met een broer en dat tot 7 keer toe. En dan vragen ze, ja, van wie is zij nou straks dan de vrouw na de opstanding? Ja, dat zijn natuurlijk ook wel interessante vragen. Maar deze vraag is onze vraag. Wat moet ik doen? Ik hoor het jonge mensen vragen op catechisaties. Ik hoor het als ik preek. Dominee, zeg nou eens eventjes, wat moet ik nou doen? Kunt u, allemaal interessant natuurlijk en u studeert theologie en dat vindt u leuk en dat vindt u dan belangrijk. Dat is allemaal goed. Maar ik wil het even concreet, praktisch, kort van u weten. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, goed dat die jongen het vraagt. Maar, ja, goed dat hij het vraagt, inderdaad. Maar dan is het ook goed dat we luisteren wat Jezus zegt en wat er gebeurt. Want laten we nou eerlijk zijn, een heel soepel gesprek lijkt er niet te ontstaan, toch? Het is niet, als je deze geschiedenis leest over die rijke jonge man, dat je aan het eind denkt van, nou, dat is mooi. Dat is echt mooi gegaan, hoe dat zich daar ontwikkelt. Nee, wat je aan het einde van die geschiedenis aan het slot wel hebt natuurlijk. Bartimeus, die achter Jezus aan danst, bij wijze van spreken, naar Jeruzalem. Hij kan zien, hij ziet Jezus en hij volgt Jezus op weg naar Jeruzalem. Die vreugde is er niet, tenminste voor zover ik het ontdek. Aan het einde van dat gesprek met die jonge man. Wat gebeurt er nou? Wat is nou het verschil tussen die twee gesprekken? Nou, daar wil ik het met u over hebben. En dan moeten we maar bij het begin beginnen. De evangelist vertelt ons eerst dat Jezus onderweg is. Zo begint het, toch? Als hij uitging op de weg. Jezus is onderweg. En dat is niet hier alleen, dat is in heel dit hoofdstuk. We hebben niet heel dat hoofdstuk gelezen. Je moet ook ergens zeggen van, nou ja, we kiezen dit. Maar als u nou eens vers 32 leest. Dus dat volgt direct op dat eerste gedeelte dat we gelezen hebben. Dan ziet u het weer, hè. Ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. In vers 46, daar zie je het weer. Ze kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen van Jericho uitgingen, Jezus is onderweg. En die weg die Jezus gaat, die is niet pas hier in hoofdstuk 10, vers 17 begonnen, maar die is al veel eerder begonnen. Als je het evangelie van Marcus goed leest, dan zie je eigenlijk dat vanaf de belijdenis van Petrus, dus in het midden van het evangelie, hoofdstuk 8, als Jezus dus gezegd heeft, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden en zijn leven geven, vanaf dat moment gaat Jezus onderweg. Onderweg. Waarheen? Nou ja, in hoofdstuk 11 komt hij in Jeruzalem. En daar wordt hij gevangen genomen. En gekruisigd. Jezus is onderweg. En dan kom ik even bij die woorden uit de tweede Korinthebrief die ik met u erbij las. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus die rijk was en om uwentwille arm is geworden om door zijn armoede u rijk te maken. Daar heb je die weg van Jezus in één zin. Jezus is onderweg. Hij heeft de rijkdom die hij bij de Vader had afgelegd. Hij is mens geworden. Geboren in Bethlehem. In een stal. In een kribbe gelegd. Arm geworden. En dat kleine beetje dat hij nog heeft, gaat hij nu ook loslaten, zijn leven. Jezus is onderweg. Begonnen in de hemel. Op weg naar de hel. Zo arm wil hij worden. En verderop in dit hoofdstuk gaat de Heer Jezus in gesprek met Johannes en Jacobus. En dan zegt hij die wonderlijke woorden: de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Die weg gaat Jezus. En op die weg houdt die jonge man hem staande en vraagt: meester, wat moet ik doen? Hij vraagt dus niet: meester, waar gaat u heen? Hij vraagt niet: meester, bent u ook voor mij onderweg? Hij vraagt niet: wilt u ook voor mij de dood binnengaan? Hij begint over zichzelf. Hij is de enige niet natuurlijk. In Johannes 6 komen we ook mensen tegen die naar Jezus toe gaan en zeggen: wat moeten wij doen opdat we de werken Gods werken? Wat moeten we doen? In Handelingen 16, die gevangenbewaarder, als die aardbeving geweest is in de gevangenis van Filippi, wat moet ik doen? Op de morgen van Pinksteren, als de mensen de tekenen zien van het vuur en van de wind, wat moeten we doen? Keer op keer vragen mensen dat. Keer op keer vraag ik het. En jij denk ik ook. Wat moet ik doen? Vertel het me, wat moet ik doen? Want natuurlijk, overal in deze wereld gaat het over wat je doet. En wat je doet, dat bepaalt wie je bent. En wat je doet, je moet wel het goede doen. En als je het goede doet, dan komt het goed met je. Wat doe je? Luther zegt in een theologische discussie in 1518: Adam wordt liever door de werken gebouwd. En daarmee spreekt hij kerkmensen aan. Daarmee spreekt hij mij aan en jou aan. Adam wordt liever door de werken gebouwd. Ik heb het liever over wat ik moet doen. Ik heb het liever over wat er van mij verwacht wordt. Ja, ik wil dolgraag praten over mijn werken. En wat ik kan doen. Maar hier zie je iemand die bij Jezus komt en die vraag stelt. En ja, nou ja, wat ik net zei, hè. De vreugde die je hebt aan het einde, als je over Bartimeus leest, die vreugde heb je hier niet. Het lijkt wel of de zaak blokkeert als je met die vraag bij Jezus komt. Meester, wat moet ik doen? Jezus geeft hem antwoord. U hebt de geboden gehoord, toch? Ja, dat is dan toch niet zo ingewikkeld? Jezus haakt aan bij de woorden van zijn vader. Hij schuift dat woord van zijn vader niet terzijde, zegt niet van, nou, bij mij gaan de dingen heel anders. Nee, als de zoon van de vader wijst hij naar het gebod. Het gebod dat wij zojuist ook gehoord hebben. Dat begint met dat eerste gebod natuurlijk. U zult geen andere goden hebben. Geen andere goden. Ik ben de Heer, ik heb je bevrijd uit Egypte. Ik heb je in de vrijheid gezet. Ik geef je wat je nodig hebt. Je hoeft alleen maar te ontvangen. En deze jongen hoort dat antwoord van Jezus. En hij kan zijn teleurstelling eigenlijk nauwelijks verbergen. Nou, meester, ja. Ja. Dat heb ik gedaan van jongs af aan. Het moet toch meer zijn dan dat. Het moet toch, ja, indrukwekkender zijn. Het moet toch imposanter zijn. Ik moet er toch grote verhalen over kunnen vertellen wat ik met mijn geloof allemaal doe. Meester, ik heb dat gedaan. En Jezus zet daar niet een vraagteken bij, valt mij op. Ik merk dat ik geneigd ben dat te doen. En u, jij misschien ook wel, geneigd om een vraagteken te zetten. Oh, dacht je dat? Oké, jij denkt dat je Gods geboden gehouden hebt. Nou, vergeet het maar. Maar Jezus doet dat niet. Jezus gaat niet dat ter discussie stellen hier met deze jonge man. Jezus zegt niet, oh, dat denk je maar. Weet je het zeker? Nee, Jezus hoort naar die jongen. En heeft hem lief. Marcus schrijft het er bewust bij. Jezus beminde hem. Mooi is dat, hè? Dat dus zo'n jonge man, vol vuur zie ik hem komen. Hij wil graag, hij wil het eeuwige leven beërven. Jezus zegt niet, ja, man, je stelt de verkeerde vraag en je denkt maar dat je de geboden gehouden hebt. Jezus heeft hem lief. Maar er is nog wel iets nodig. En dat geeft hij hem. Heb je het gedaan? Oké. Eén ding ontbreekt je. Ga heen, verkoop wat je hebt, geef dat aan de armen, kom hier, neem je kruis op en volg mij. Ja. Dan wordt het menens. En dan zegt deze jongen niet van, oh, nou, dan doe ik dat ook. En dan is het goed. Nee. Dan keert hij zich bedroefd van Jezus af en gaat weg. Dat is natuurlijk het domste dat je doen kunt. Kijk, dat Jezus met zijn woord de dingen in je leven aan het licht brengt. Dat Jezus met zijn woord in één keer je in de spiegel laat kijken en je laat zien van, ja, wacht even, ik zit op een verkeerd spoor. Dat Jezus je ontdekt aan wie je bent. Dat is niet makkelijk. Het meest dwaze dat je dan kunt doen is weggaan. En dat doen die mensen in Johannes 8 ook. Als ze aan Jezus gevraagd hebben, we hebben een vrouw gevonden op overspel betrapt, zullen we haar stenigen? En dan zegt de Heer Jezus, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het ergste van die geschiedenis is niet dat die mensen allemaal zondaren zijn. Het ergste van die geschiedenis is dat ze met hun zonde bij Jezus vandaan gaan. In plaats van door die woorden van Jezus. Tot inzicht gebracht te worden en naar hem te komen. Meester, ik kan dat niet. Meester, dat zit er bij mij. Alles verkopen wat ik heb en dat weggeven aan de armen, dat kan ik niet. Nee. Dat klopt. Dat wist ik. Ik ken jou. Ik heb je lief. En dit woord heb ik je niet gezegd om je een zware last op de schouders te drukken, zodat je weg zou gaan. Dit woord heb ik je gezegd om je daarmee aan mij te binden, opdat je met je onmacht bij me zou komen en niet met de borst vooruit. Meester, wat zal ik doen? Meester, zeg het dus. Wat is nou precies de bedoeling? Kunt u het concreet, praktisch en kort zeggen? Wat moet ik doen? Jezus onthult dat die vraag op een verkeerd spoor zet. En door deze opdracht te geven, wil de Heer Jezus uiteindelijk niks anders dan die jongen zijn eigen onmacht te laten zien. Meester, dat kan ik niet. Ik ben zo blij met wat ik heb en ik ben... Kijk, waar ik met mijn onmacht en met mijn schuld en met mijn duister bij Jezus kom, en hij het in zijn handen neemt, daar gaan dingen anders worden. Waar de geest een mens anders maakt, daar wordt het anders. En niet waar ik zelf aan de gang ga om mijzelf goed genoeg te maken voor Jezus. Dat lukt je nooit. En dat is ook niet de weg waar de Heer je op zet. De weg waar hij je op zet is om met lege handen bij hem te komen. En het van hem te vragen. Intussen, die vraag die Jezus meegeeft aan die jongen: ga heen en verkoop wat je hebt. En geef het aan de armen en volg mij na. Ik kom nog een keer bij 2 Korinthe 8, die woorden die we gelezen hebben daar. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, die rijk was, maar om uwentwil arm is geworden. Ziet u dat de Heer Jezus van deze jongen niet iets vraagt dat hij niet zelf ook doet? Dat de Heer Jezus niets anders doet dan die jongen op de weg van de navolging inderdaad te roepen. Zoals Jezus Christus alles heeft losgelaten om jou te vinden. Zo roept hij die jongen achter zich. Volg mij. Arm worden en geven. Die jongen die vat het niet. Die kan er niet bij. Die krijgt in ieder geval op dit moment geen toegang tot de vreugde. Hij gaat weg, bedroefd, want hij had veel dingen, zegt de evangelist erbij. En als Jezus hem ziet gaan, spreekt hij tot twee keer toe tot zijn leerlingen: hoe moeilijk is het voor rijken om het koninkrijk binnen te gaan. Ja. Inderdaad. Een mens die zijn armen vol heeft met zijn goede werken, met zijn goede daden. Een mens die diep onder de indruk is van wat hij allemaal gedaan heeft voor het koninkrijk. Een mens die aan Jezus vraagt: meester, wat moet ik doen? Zegt u even kort, concreet, praktisch, wat moet ik doen? Want in ditzelfde hoofdstuk hier direct voor waren die kinderen, weet u nog? Die niks hebben. Die door hun vaders en moeders gebracht zijn bij Jezus. En die niks anders kunnen dan ontvangen wat hij aan hen geeft, zijn zegen. Hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk binnen te gaan? Ik vind dat ook. Als Luther zegt, ik haalde het al aan, Adam wordt liever door de werken gebouwd. Dan weet ik precies waar hij het over heeft. Als Jezus deze woorden hier zegt, hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk binnen te gaan? Ja. Ja, ik vind dat het allermoeilijkste dat er is. Al die dingen die ik doe. Dat Jezus daarvan zegt, nee, daarmee heb je het niet verdiend. Zijn je handen leeg? Durf je ze leeg te laten zijn? Die jonge man is bedroefd, maar de leerlingen schrikken ook. Heb je dat gelezen? De leerlingen schrikken ook als ze Jezus dit horen zeggen. Hoe moeilijk is het voor een rijke om het koninkrijk binnen te gaan? En die leerlingen, en dat vind ik opvallend, die gaan daarover met elkaar in gesprek. Met elkaar, zegt de evangelist met een beetje nadruk. En dus ze gaan niet hun vragen aan Jezus stellen. Maar ze gaan er onderling over in gesprek. Een theologisch gesprek. Nou, ik geef les in de theologie. Er is niks zo mooi als een theologisch gesprek, wat mij betreft. Maar het is ook gevaarlijk. Of het kan gevaarlijk zijn. Kijk maar wat er gebeurt als mensen een theologisch gesprek gaan voeren onder elkaar. Zonder het aan de levende Here te vragen. Als ze hem er niet bij nodig hebben bij hun gesprek. We krijgen er een paar fragmenten van te horen uit dat gesprek. Wie kan er dan behouden worden? Je ziet ze achter de oren krabben. Je ziet ze die rijke jonge man nakijken die daar met hangende schouders loopt, wegschokt. Ze horen die woorden van Jezus. Wie kan er dan behouden worden? Hoe dat gesprek verder gegaan is en wie wat gezegd heeft, dat vertelt Marcus er niet bij. Je kunt je zomaar voorstellen hoe dat gaat natuurlijk. Ik herken dat wel van die verhitte gesprekken van mensen onder elkaar die precies weten hoe het zit. En Johannes misschien heeft wel gezegd van nou, ik denk dan toch wel dat er mensen zijn die het eeuwige leven berven. En dat Jacobus misschien dan gezegd heeft, nou Johannes, ho. Misschien heb je hier voor het eerst gunnende dominees en ernstige dominees. Wie kan dan behouden worden? Eigenlijk zitten die leerlingen dus precies op datzelfde spoor als die man. Ook dat spoor van, ja, wat moeten we doen? Ja, wat moeten we doen? Ze horen dat gebod van Jezus dus ook. Dat gebod, ga heen en verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij na. Ze kunnen dat kennelijk niet anders horen dan als inderdaad iets dat zij nu moeten gaan doen. En Petrus begint dan straks nog wel over van, ja, maar dat hebben wij toch gedaan. Ze horen kennelijk niet daarin dat Jezus zijn gebod niet geeft. Toen niet, nu niet, nooit niet. Om mensen op zichzelf terug te werpen. Om mensen de onzekerheid in te duwen. Maar Jezus geeft zijn gebod opdat je ermee naar hem toe gaat. Kijk ook maar wat hij hier dan zegt als hij die leerlingen hoort. Als hij inbreekt, als hij hun gesprek onderbreekt. Ja, nee, dat hebben jullie wel goed gezien. Bij mensen is dat onmogelijk. Ja, nee, als dat jullie conclusie is, Ja, dat heb je wel goed gezien. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was, dacht ik bij mezelf, wat opvallend eigenlijk. Dat de Heere Jezus, als het gaat over de almacht van God, want daar heeft hij het over, bij God zijn alle dingen mogelijk. Als de Heere Jezus het heeft over de almacht van God, dan is dat niet in verband met rampen of met zorgen of met ziekte, waar wij het er graag over hebben. Hè? Kan de Heere God dat dan ook tegenhouden? Waarom heeft hij het niet tegengehouden? Wij beginnen over Gods almacht te praten, nou, laat ik het dan even in theologische termen zeggen, misschien vindt u dat niet erg. Als het gaat over Gods voorzienigheid, over Gods regering over deze wereld. Jezus begint over Gods almacht te praten als het gaat over de vraag of jij en ik ook zalig kunnen worden. Als God wil dat jij erbij bent op zijn aarde, dan is dat mogelijk. Dan zorgt God daarvoor. Dan zendt hij zijn eigen zoon. Daarom kan Jezus dat zeggen natuurlijk. Dan zendt hij zijn eigen zoon. Om zo de weg open te leggen. Het is moeilijk voor rijken om het koninkrijk te beërven, zegt Jezus. Ja. En daarom ben ik onderweg. Om mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Wil je er eens over nadenken? Dus even tot je door laten dringen. Dat dus de almacht, als de Heere Jezus begint te spreken over Gods almacht. Is dat dus in verband met jouw heil. God laat zich niet tegenhouden. God laat niks ertussen komen. Als hij een mensenkind het leven wil geven. Alle dingen zijn mogelijk. Bij God. En dan gaan ze verder. De reis gaat ook verder. Jezus gaat verder onderweg. En dan zit daar die bedelaar, Bartimeus. En ook hij houdt Jezus staande, terwijl Jezus onderweg is. Hij begint te roepen, hij kan niet anders natuurlijk, hij is blind, hij kan niet precies daarvoor gaan staan, zoals die rijke jongeman dat wel kon. Hij moet roepen van langs de kant van de weg, waar mensen hem hebben neergezet met zijn bedelnap. Maar moet je eens opletten, als je het legt naast die woorden van die rijke jongeling. Die rijke jongeling begint goede meester. Dan is Jezus een leraar van wie je inzichten kunt leren. Bartimeus, terwijl die blind is, heeft veel scherper gezien. Jezus, zoon van David. Zoon van David, die bedelaar, wat heeft hij nou gedaan? Wat is nou het verschil tussen Bartimeus en die rijke jonge man? Die rijke jonge man die heeft dat gebod van de Heere God gelezen als regels die ik moet gaan doen. En als ik dat dan gedaan heb, nou dan zegt God of het genoeg is. En als het dan genoeg is, dan beërf ik het leven. Die bedelaar die heeft die woorden gehoord. Ze zijn aan hem voorgelezen. Natuurlijk, hij is blind. En die heeft gehoord, hé, wacht even, in de Bijbel gaat het niet over wat ik moet doen en hoe ik dan de dingen goed maak, hoe ik van mijn verleden vrij word. In de Bijbel gaat het over wat God doet. Over God die een nieuw hart geeft. Over God die opkomt voor de eer van zijn naam. Over God die zelf zijn eigen zoon zal geven. Die bedelaar hier die heeft geleefd met de woorden van de Heer. En ontdekt dat de Bijbel, dat het evangelie van de God van Israël niet niet een variant is op die verhalen die wij elkaar vertellen. Je moet doen, jij moet iets doen. Overal in deze wereld werkt dat zo natuurlijk. Jij moet iets doen. Op school, je moet iets doen. Als de examens beginnen, toen onze dochter de examen ging doen, kreeg ze een bericht van haar mentor. Nu is het het moment dat jullie kunnen laten zien wat je waard bent. Ze heeft hem een mailtje teruggestuurd, waar ik blij van werd. Maar dat is hoe het werkt. Zo'n mentor, we snappen allemaal waarom zo'n man zo'n mailtje stuurt. Zo werkt het in de sportschool. Zo werkt het in de samenleving. Zo werkt het als je gaat studeren. Zo werkt het overal. Je bent wat je doet. Deze bedelaar kan niet zoveel doen natuurlijk. En juist daardoor heeft hij geluisterd. En geleerd om te ontvangen. En een andere vraag te stellen aan Jezus. Niet de vraag, wat moet ik doen? Maar hij werpt zich in de armen van Jezus. Jezus, zoon van David. In u gaan de beloften in vervulling. In u komt de Vader zelf ons nabij en zijn reddingsplan doen. Wilt u zich over mij ook ontfermen? Wilt u mij ook zien? En wat is het ontroerend als je dan leest vers 51. Jezus antwoordde hem en zei: wat wilt u dat ik voor u zal doen? Als Jezus dat aan je vraagt, dan ben je zalig. Dan heb je het eeuwige leven. Dan hoef je alleen maar te roepen zoals die bedelaar het roept. Ontferm u over mij. Wilt u doen wat u weet dat goed voor mij is, wat ik nodig heb? Wilt u mij gedenken? Als u uw weg gaat naar het kruis. En die bedelaar, hij loopt ook mee met Jezus op weg naar dat kruis toe. Hij ziet het. Met deze vraag gaan de poorten van het heil los. En danst een arm kind naar binnen. Meester, dat u uw belofte aan mij waarmaakt. Die belofte van Jesaja 35, dat de blinden zullen zien. Meester, dat ik ziende word. Hoe kan dat nou dat die bedelaar dat vraagt en die rijke jonge man niet? Of anders gezegd, hoe leer ik dat, hoe leer jij dat? Nou ja, ik denk zoals die bedelaar het geleerd heeft, toch? Die bedelaar kon niet zoveel. Bartimeus. Hij kon luisteren. Luisteren naar het woord van de Heer. Met de vinger erlangs gaan. En spellen wat God belooft. Wat God gaat doen. Ik ga grote dingen doen, zegt de Heer. En dan ook luisteren als je het om je heen hoort. Als je de mensen hoort vertellen wat er in Galilea gebeurt. Pelgrims die op reis zijn naar Jeruzalem. Je zit daar als bedelaar. Je hoort ze praten onderling over. Heb je het gehoord? Wat Jezus? Ja, ik heb het gehoord. Die broodvermenigvuldiging. Ja, nou, ik was daarbij. Die bedelaar heeft geluisterd. Als mensen vertelden. Zullen we het woord lezen, gemeente. Ons daarin bergen. En ons door dat woord steeds weer laten brengen bij de Heer die het doet. En zullen we dan samen daarover het hebben. Wat de Heer in zijn ontferming aan ons gedaan heeft. Zodat onze kinderen dat van ons horen. Zodat onze kinderen ontdekken, hé, papa en mama, als die glans in de ogen komt, dan hebben ze het altijd over de Heere God. Dan is het altijd over de Heere Jezus. Dan is het altijd over wat de Heilige Geest doet. Zodat onze kinderen, zodat de mensen om ons heen die het evangelie niet kennen, aan het denken gezet worden. Hé, wat is dat? Wat gebeurt daar? Wij praten misschien makkelijker zoals die leerlingen onderling. In ingewikkelde theologische gesprekken, waarin we ook helemaal vast kunnen lopen. Maar dat heeft die bedelaar niet aan het denken gezet. Wat die bedelaar aan het denken gezet heeft, is wat mensen onderweg vanuit Galilea naar Jeruzalem met elkaar aan het delen waren. Heb je het gehoord? Heb je gehoord wat Jezus aan mij gedaan heeft? Heb je gehoord wat Jezus aan de dochtertje van Jairus gedaan heeft? Heb je gehoord wat Jezus voor de jongeling van Nain gedaan heeft? Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Hebben wij het van elkaar gehoord? Wat God in zijn goedheid aan ons doet. Dat wil de Heere gebruiken. Om mensen vrij te maken van die dwaze vraag, wat moet ik doen? En ze te leren roepen met Bartimeus mee. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. En dan, als Jezus komt en voor je gaat staan en zegt, wat zal ik voor jou doen? Dan dat ene zeggen. Wilt u voor mij uw weg gaan? Naar Golgotha, naar het graf, naar de hemel, om daar voor mij te pleiten. Wilt u mij gedenken in uw koninkrijk? Dan zal ik leven. Amen.